Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Oranje naar de finale van de Nations League. Polen en België en 2x0 bij Oranje. En Louis van Gaal heeft gelijk. Dit is de AD Voetbal Podcast van 26 september. Vandaag met Mikos Schauka vanuit de Arena. Is die al leeg of dan niet, Mikos?
Hij stroomt nu leeg. We hadden nog wat oud-internationals, waaronder Romeo Castelen.
Echt?
Castelen zou je zeggen, Dirk Marcellus. Ja, nog een paar jongens waar je al jaren niks meer van hebt gehoord op voetbalgebied. En uiteindelijk ook de grote sterren van Persie kwam op het veld. Enzovoort, enzovoort. Ja, je weet, het oranje publiek is daar gek op. Dus dat werd nog even gevierd. Dus het duurt allemaal wat langer dan we hadden gedacht.
Maar wat, die kregen nog een cadeautje of zo allemaal. Romeo Castelen en dat soort jongens allemaal cadeautje.
Ik heb eigenlijk geen idee waarom het nou precies was. Maar daar werd afscheid van genomen. Maar ja, daar hadden ze volgens mij al 10 jaar de tijd voor gehad om afscheid van te nemen, toch?
Ja,
maar
ja, goed. Dat hebben ze dan niet volgend jaar bij de Nations League finale gedaan. Voordat we zo meteen verder gaan praten. Ik heb in Nederland-België als historisch fragmentje.
Ja.
Het historisch feitje.
En dat heeft alles te maken met deze man.
Die Klaassen die raakte geblesseerd, dus kon Klaassen van de Klaassen kon die Bergwijn of Berghuis, hoe heet die gozer?
Ja,
vervelende gozer vind ik dat eigenlijk. Achteraf.
Hey?
Achteraf vind ik dat een vervelende jongen. Ik vond het hele goede speler, maar
die Berghuis vervelend.
Dat hij zomaar bij ons bij Feyenoord weggaat, dat vond ik heel irritant, eerlijk gezegd.
Maar de vorige keer had je de
ja, maar ik heb me toch bedacht. Want waarom? Omdat hij mij net doen of dat wij er geen verstand van hebben.
Nou, deze man ken jij, daar heb je vaker mee gesproken. Dus kijken wat je straks weet van het historisch feitje. Eerst maar eens even over het voetbal hebben. Ja. Het nieuws is natuurlijk dat Oranje de finale heeft gehaald van de Nations League. Volgend jaar in Nederland wordt die georganiseerd. Dat is het goede nieuws, toch? Dat is uiteindelijk het nieuwsfeitje van de dag.
En de laatste Interland voor het WK, hoewel het nog volgens mij een dag of 50 is. 50, 55. Winnen, terwijl er toch heel veel toplanden in paniek aan het raken zijn, denk ik. Engeland was gedegradeerd, Frankrijk kan weer niet winnen. Verlies van Denemarken uit. Duitsland verloor van de week van Hongarije thuis. Dus ja, als je het als laatste test ziet, hoewel er nog best wel veel tijd te gaan is, is het natuurlijk goed voor het vertrouwen. Dus ja, iedereen kan op wat dat betreft tevreden zijn, denk ik.
Ja, maar even naar het nieuws van de Nations League. Want voor de tweede keer in 3 jaar halen we de finale ronde van de Nations League. In het begin denkt iedereen, goh, wat moet je daar nou mee met zo'n competitie? Maar is dat iets waardevols, 2 keer in 3 jaar de finale halen?
Ja, dat denk ik. Het is natuurlijk een toernooi in opbouw, dus het is nog niet zoveel. Maar het is natuurlijk goed om je te kunnen meten met de toplanden. We hebben toch een beetje in de B-pool rondgezworven. Niet zozeer letterlijk, want toen bestond die Nations League nog niet, maar we waren er natuurlijk niet bij op grote toernooien. Ja, als je bij die eindronde kan zijn, los van dat je niet de grachten doorgaat als je hem hebt gewonnen, is natuurlijk gewoon goed. En die eerste keer hebben we een beetje gelukkig gehaald. Hè, met een doelpunt in Duitsland helemaal op het eind waar eigenlijk niemand meer op had gerekend. En toen stapte het veld af en toen dachten we, oh ja, we hebben ook nog de finales gehaald. Ja, en nu wel. De KNVB die zich ook meteen kandidaat had gesteld, hè, in deze pool. Dus als we het niet zouden halen, dan zou ik naar België gaan waarschijnlijk. Of naar Wales. Maar dus voor de voetballiefhebber toch leuk. We krijgen nog een halve finale en een finale hier in Nederland. En we hebben van de zomer ook nog een paar wedstrijden. En het is voor Koeman natuurlijk ook prettig. Die kan gelijk in opbouw. Hij heeft dan al wat kwalificatiewedstrijden voor het EK erop zitten. Maar ik denk dat, dat het alleen maar goed is. Spelers kunnen weer wat extra wedstrijden op een hoog niveau spelen. Dus enthousiasme kan er best zijn. Ondanks dat het Nations League natuurlijk op zich een commercieel gedrocht is.
Jawel, maar goed, het is wel in Nederland. Het is wel weer leuk voor het Nederlands publiek, toch, dat ze Oranje in de zomermaanden hier kunnen zien. Ik neem aan, geen trainingskamp in Portugal dan die week, of wel?
Nou, dat sluit ik niet uit. Oh. Want meestal bereiden ze zich wel op een aparte manier voor. Dat hebben ze toen ook gedaan, hè?
Ja, dat is waar.
Waren de finales ook in Portugal, dus dat was niet zo moeilijk. Maar ja, het is wel weer iets waar ze zich natuurlijk echt op voor kunnen bereiden. En ik denk dat die voorbereiding voor dat toernooi vele malen makkelijker en langer is dan voor het WK.
Ja, dat is wel waar, ja. Dit gold natuurlijk ook een beetje als een soort van, waar staat Oranje? Gezien de tegenstand nu met Polen en België. Ja. En het feit dat Oranje vaak de nul niet wist te houden de afgelopen kwalificatiewedstrijden onder Louis van Gaal, de afgelopen wedstrijden, nu wel 2 keer op rij. Ja. Wat zijn de conclusies die jij trekt naar deze wedstrijd België?
Nou ja, België was natuurlijk tot voor kort nummer 1 van de wereld. Die hebben in Brussel met 4-1 op een donder gehad. En toen zeiden ze al, ja, wacht maar in Amsterdam. Van de week zag ik ook nog tekst als we komen naar Amsterdam om de Final Four te halen. Hadden ze hier met 3-0 moeten winnen. Goede spelers. Ook, kijk, deze Interlands zijn normaal natuurlijk niet zo interessant voor voor de topspelers. Maar nu de laatste voor het WK. Dus best wel, best wel een moment om zich om je te laten zien. Ik vond het verschil niet zo heel groot. België was ook eigenlijk in de fase tot die goal van Van Dijk waren ze beter. Maar Oranje heeft zich eigenlijk wel goed getoond. En twee aardige kansen weggegeven. Of drie. Witsel voor de rust. Onana na de rust. En die, in de allerlaatste seconde die bal van die Luca Bacchio nog die er bijna inging. Maar ja, ik denk dat deze twee landen aan elkaar gewaagd zijn. En als je ze zonder treffers hier weg kan laten gaan. En je wint die wedstrijd. Terwijl er toch wel wat rancune zat na die 1-4. Hè, denk ik dat je het goed gedaan hebt. Dus in dat opzicht kan je stellen dat Oranje weer een stap vooruit heeft gezet. Het zegt allemaal natuurlijk nog niet alles voor het WK. Maar we gaan wel met een iets zorgelozere blik naar dat toernooi dan veel andere landen. En daar kun je ook de Belgen onder scharen. Want die krijgen toch twee keer een nederlaag te verwerken van ons. Waar ze tot voor kort eigenlijk het idee hadden dat ze ons helemaal voorbij waren gestoken.
Ja, de vraag is een beetje natuurlijk, is het juiste moment om dat nu te doen, hè? Zo'n tikje uitdelen? Voor je eigen zelfvertrouwen wel, maar als je ze nog tegenkomt op dat toernooi zometeen, hè?
Ja, dat is zo, maar je hebt natuurlijk geen keus. Hè? Je kunt natuurlijk niet denken, ja, laten we het hier maar lopen, want het heeft nu geen zin. Dus ja, ik denk dat de Van Gaal weer dingen heeft gezien waar hij verder mee kan. En daar zitten ook invallers bij. Hè? De vorige invallers waren allemaal goed. Nu zie je ook Taylor die uitstekend invalt. Malacia die dat makkelijk oppakt. Gakpo die dan invalt. En die eigenlijk vooral liet zien. En dat vond ik ook bij Bergwijn toen ze 1-0 voor stonden en die ruimtes kwamen. Dat Oranje ook heel goed op de counter kan spelen. Ja, en als je ook nog eens deze wedstrijd wint zonder Memphis, zonder Frenkie de Jong. Dan een Berghuis die heel snel uitvalt. Dan zie je dat Oranje in de breedte ook nog wel wat heeft. Hè? Dus je moet natuurlijk nog niet de fanfare bestellen en achteraan gaan rennen. Maar het ziet er op zich wel goed uit. En wat ik zei aan het begin, die landen die tot de top van de wereld behoren, die zoveel moeite hebben, vooral de landen in Europa, Duitsland, Frankrijk, Engeland, noem ze allemaal maar op. Ja, dat zal toch wel wat knagen. Misschien gaan die toch in hun selectie nog denken, ja, dan toch maar anders. Of misschien nog een beetje aan het systeem knabbelen. En bij ons staat alles vast.
Ja, maar dat lijkt me dus het meest moeilijke nu voor dat WK. Je kan niet echt meer aan het systeem knabbelen natuurlijk.
Nee, ja, je kunt het per wedstrijd bekijken. En Van Gaal zal ook wel kijken hoe bijvoorbeeld Ecuador en Qatar het beste bestrijden zijn. Of dat nou want dat vond ik wel, hè. Oranje heeft moeite gehad toen het 0-0 stond om echt het spel te maken. Maar goed, dit is een goed land natuurlijk. Met een paar topspelers. Maar toen je zag dat ze voorsprong hadden en de Belgen eruit kwamen, ja, toen kwam er wel ruimte. Maar je hebt natuurlijk gelijk, ja, het zou natuurlijk gek zijn als je nu alle wedstrijden hebt gehad en dat je dan, zonder dat je nog iets kan oefenen, je hele systeem omgooit. Dat doe je natuurlijk niet, maar je kunt wel andere accenten leggen tegen bepaalde landen. En ik zei natuurlijk, alles staat vast. Dat is natuurlijk niet helemaal zo in de selectie, maar grotendeels wel. Ik hoop dat ze er ook met de keepers binnenkort een keer uit zijn. En dan kunnen we afreizen.
Ja, nee, want jij zegt inderdaad de keepers, daar moeten we zo nog even op terugkomen. En nog even terug naar dat middenveld, want jij zei net zonder Memphis en zonder Frenkie de Jong speelde Oranje deze wedstrijd. Ja. Je zag het ook al in die wedstrijd tegen Polen toen de Jong eruit ging, dat het moeilijker werd voor Oranje om het spel te verleggen, om snelheid te krijgen vanaf het middenveld. Ja. Dat zie je deze wedstrijd helemaal. Ik bedoel, Martin de Roon gaf een aantal keren een steekballetje, maar het viel met Klaassen nog niet mee, hè?
Nee, dit was natuurlijk niet de sterkste middenveld van Oranje. Maar Van Gaal had het wel iets anders gedaan dan normaal. Hij liet, zeg maar, de Roon echt kleven aan de Bruyne. Dat doet hij normaal nooit. Maar ja, de Bruyne is natuurlijk een exceptionele speler. Daar kunnen we er niet zoveel van tegenkomen vanaf het middenveld op het WK. Er lopen natuurlijk wel allemaal topspelers. Maar echt een speler die zo goed is, die vanaf het middenveld komt. Normaal lopen die in de aanval. Daar heeft hij nu eindelijk iemand aan laten kleven, zoals ze vaak bij ons doen, tegen Frenkie de Jong. En ik denk dat best wel goed ging. Hè? Je ziet dat de Bruyne op een gegeven moment een beetje gaat uitzakken. Aan de linkerkant gaat lopen. Wat de Jong ook deed. Hè? Ga maar weglopen. Kijken wat zijn klever doet. En of er ruimtes ontstaan. Maar dit was natuurlijk niet het middenveld wat in het balbezit het makkelijk speelt. Berghuis is dan de beste voetballer daarin. Ja, die was erg slordig in zijn start en was er al snel uit. Klaassen kun je wel aan zien dat hij nu al een tijdje niet speelt. En de Roon was natuurlijk echt een beetje opgeofferd. Dus dat maakte het anders dan die andere middenveldsituaties. Maar ik denk dat Van Gaal dit ook speciaal een keer wilde uitproberen. Omdat je straks, als je bij de laatste 8 zou komen of bij de laatste 4, dat nog wel eens een keer zou kunnen doen. Omdat er zo'n exceptioneel goede speler op het middenveld bij de tegenstander loopt. En ik denk dat België daar eigenlijk het schoolvoorbeeld van is. Dat je dat nog een keer zou kunnen doen om zijn speler echt eraan te laten kleven en zich een beetje opoffert en in balbezit niet al te veel laat doen.
Ja, Timber en Hazard was eigenlijk ook zo'n koppeltje. Timber ging ook overal waar Hazard naartoe ging ongeveer.
Ja, en dat deed hij wel goed hoor met Dumfries. Dat die overlap, hè, als die kastanje daar elke keer doorkwam. Dus dat deden ze wel goed. En wat je bij Dumfries wel ziet is, ja, die verspeelt nog wel eens een balletje. Maar hij verovert hem ook weer. Het is een soort Sangaré van het Nederlands elftal. Maar dan aan de rechterkant. En de power die hij in de slotfase nog brengt. Ja, daar kun je wel op bouwen. Maar ik denk dat vooral heeft aangetoond dat Van Gaal zijn verdediging klaar heeft. Met het gevaar wat we van de week in de podcast bespraken. Ja, het is nog 50 dagen. Als Timber een spierscheurinkje oploopt of Van Dijk komt niet fit uit deze periode. Moet alles weer omgegooid worden. Maar normaal gesproken is het AK Van Dijk Timber. En dan Blind en Dumfries aan de zijkanten. Want het viel mij op dat toen Malacia kwam, Blind nog steeds aan die linkerkant bleef. En Malacia een van de centrale verdedigers werd, wat hij eigenlijk nooit speelt of nooit heeft gespeeld.
Ja, en dat Malacia dus wel de kans krijgt om zich daarin te bewijzen. En dus op niet Matthijs de Ligt.
Nee, ik denk dat Matthijs de Ligt aan de linkerkant, dat ja, hem is tegengevallen. Dus het is aan de rechterkant. Maar ja, daar heeft hij eigenlijk Timber als vaste prik. En De Vrij. De Vrij kan natuurlijk ook nog wel in het centrum spelen. Dus hij staat de derde keuze in. Dus Matthijs de Ligt gaan we niet veel tegenkomen, denk ik, in basisopstellingen. Uitgezonderd natuurlijk, als we, wat ik net zei, ja, als er veel dingen veranderen in die 50 dagen of op het WK. Maar normaal gesproken komt hij niet in de hiërarchie hoog voor bij Van Gaal.
Nee, Van Basten was bij Ziggo afgelopen weekend en die had hij ook die wedstrijd gezien tegen Polen. En die zei dit onder andere over Van Gaal en het Nederlands elftal.
Voetbal is ook gewoon wel leuk en spectaculair om naar te kijken. De sfeer in de groep is goed. En ja, dat zijn allemaal hele positieve dingen. Dus wat dat betreft heeft de man gelijk in hetgeen wat hij heeft gedaan.
Hij was daar heel positief over wat Van Gaal eigenlijk bewerkstelligd heeft in die korte tijd steeds ook. Dat het zo knap is wat hij daarin heeft gedaan.
Nou ja, dat is ook zo, ja. Daar kun je natuurlijk van alles van vinden. Maar hij heeft het toch snel omgedraaid na een dramatische EK. Hij heeft duidelijkheid verschaft. Ja, daar is hij natuurlijk heel goed in. Ja, en hij neemt toch, en dat is knap, op zijn leeftijd zo'n spelersgroep nog mee. Hè? Je zou ook op een gegeven moment de feeling met je groep kunnen verliezen. Nou, dat is niet zo. Hij neemt natuurlijk het hele circus mee waar hij altijd mee werkt. Hè? Van Frans Hoek tot Jos van Dijk tot, noem ze allemaal maar op, Danny Blind. Maar toch is die klik er altijd. Het is natuurlijk fijn voor hem dat het na Frank de Boer, want dat was natuurlijk niet zo goed gegaan, dat hij dan instapt. Hè? Het is anders als je instapt zoals Hiddink instapt na zijn WK. Maar hij heeft het natuurlijk op dat vlak goed gedaan. En hij heeft het systeem omgegooid. En dat was eigenlijk in eerste instantie niet de wens van de spelers. Maar dat pakt ook goed uit. Op dit moment zie je ook nergens scheve gezichten of spelers die denken, ja, wacht even, ik had toch moeten spelen of wat zijn we nu aan het doen? Ja, daar is hij in heel zijn carrière al heel goed in. En waar je bij sommige trainers ziet dat het helemaal aan het eind, dat ze ook de feeling missen, dat ze die strijd niet meer aan willen gaan, dat heeft hij helemaal niet. Dus ja, wat dat betreft kan iedereen zich helemaal aansluiten bij Van Basten. Ja, hij doet dat natuurlijk gewoon uitstekend. En dat hij af en toe in zijn media optredens een beetje doorslaat, of misschien af en toe doet alsof hij wereldwonder aan het verrichten is. Ja, dat is ook Van Gaal, dat zij hem vergeven. Maar hij, zijn prestaties zijn natuurlijk uitmuntend tot op heden.
Nou ja, het is natuurlijk wel, wat je zegt het net, op zijn leeftijd, en met alle respect gesproken. Maar het is natuurlijk bij heel veel trainers die rond de 50, 60 komen, die nu een groep hebben van twintigers. Die hebben vaak heel veel moeite om daar aansluiting bij te vinden. En om daar ook aansluiting bij te houden. Dus die zoeken het vaak in de staf door de jongere assistenten neer te zetten. Om op die manier feeling te houden met die groep. En hij hij weet die jongens nog steeds te raken.
Ja, nou ja, dat is echt wel knap. Omdat het sommige trainers jarenlang lukt. En dan in één keer is dat vonkje is verdwenen. Of dan worden ze wat te autoritair voor de huidige generatie. Ja, dat is helemaal niet zo. Hij heeft die jongens allemaal meegenomen. Je ziet ook dat hij gaat de strijd aan. Hè? Want Wijnaldum zal niet de Polonaise met hem hebben gelopen. Ja, dat is nu natuurlijk een heel ander verhaal. Omdat hij er niet meer bij komt. Maar ook goed, dat was natuurlijk een jongen die close was met Van Dijk, met Memphis. Die jongens vinden ook natuurlijk dat hij niet op een geweldige manier is behandeld. Maar je ziet dat op geen enkele manier terug in die selectie, voor zover wij dat kunnen beoordelen. Hè. We zitten er natuurlijk niet bij in Woudschoten. En we stappen niet in de spelersbus. Dus je weet ook niet of ze af en toe er iets anders over denken. Maar wat wij zien op trainingen, in wedstrijden, de tactische bereidheid, de discipline die ze tonen, is op geen enkele manier twijfelt iemand aan deze bondscoach. En dat is gewoon echt knap voor iemand die al op leeftijd is. En die dus normaal gesproken de aansluiting zou moeten verliezen met jeugd. Maar daar is geen enkele aanwijzing voor.
Nee, dat is inderdaad waar. Dan even naar de keeperskwestie. Hè? Want elke keeper heeft nu een aantal interlands de kans gekregen van Van Gaal. Dat heeft hij van tevoren al gezegd. Ook pas weer nu twee wedstrijden.
Ja.
Ja, Frans Hoek en hij, zullen ze er al uit zijn wat ze gaan doen?
Nou ja, dat vind ik wel een puntje van kritiek. We zitten nu kort voor het WK. De wereld heeft dat wel duidelijk. Hè? Dus keeper 1, 2 en 3. En er kan nog eens een blessuretje bij komen. Maar bij ons is het eigenlijk helemaal niets duidelijk. Je zou nu op basis van deze twee interlands zeggen, ja, Pasveer heeft dat goed gedaan. Ik hoorde Van Gaal wel zeggen dat hij nog wat op had aan te merken naar Polen. Ik kan niet weten wat, want hij heeft volgens mij toen niks te doen gehad. Maar misschien stond hij niet goed opgesteld. Je ziet bijvoorbeeld, ja, dat klinkt cynisch, maar je ziet bijvoorbeeld als bij deze interland, wij zitten heel hoog in die arena, zie je hem voortdurend van links naar rechts meebewegen langs zijn goal. Dat zie je hem eigenlijk bij Ajax niet zo doen, voor mijn gevoel. Ja, misschien dat Hoek dat wil, hè? Dat ze zeker weten dat ze hem altijd terug kunnen spelen, dat hij weer de andere kant kan openen. Maar ja, dit heeft hij volgens mij goed gedaan, maar het is heel voorbarig om dan te zeggen, ja, de Remco Pasveer gaat het WK keepen, want we hebben Vlekken ook al eens benoemd tot de man die in Oranje zou gaan keepen. Toen bleek hij toch wat beter met zijn voeten dan met zijn handen, iets wat gechargeerd gezegd. Bijlo was eigenlijk de man die 10 jaar in Oranje zou kunnen staan. Was ook al snel weer afgevoerd. Ja, we hebben ze allemaal voorbij zien kopen. Noppert, Drommel zelfs nog. Sillissen, waarvan je zou kunnen zeggen, ja, die is naar een NEC teruggekomen. Hij heeft ook nog even gebeld met Louis. Kan dat allemaal wel op zo'n laag niveau? Was geen probleem als hij maar zijn ballen zou blijven pakken. Nou, bij NEC krijgt hij veel meer te doen dan op de bank bij Valencia natuurlijk. Dus dat ja, was eigenlijk een goede stap. Dus die zie ik ook nog wel kansrijk. Maar Pasveer toont zich wel. Is natuurlijk een volwassen, ervaren doelman. Laat zich niet zo gauw gek maken. Dus het zou best kunnen dat iemand die 38 jaar niet in beeld is geweest, dat hij in de laatste twee interlands op 50 dagen voor het WK plotseling zich tot eerste keeper kan kronen. Dat zou een heel gek verhaal kunnen krijgen natuurlijk. Hè. Stel dat Oranje daardoor komt en de finale haalt. Ja, dan heb je een keeper die eigenlijk zijn hele leven lang niet het idee heeft gehad dat hij het Nederlands elftal zou keepen. Want ik deed ooit het jeugd-EK in Portugal. Ik denk dat dat in 2006 was. Toen ook het WK, een grote WK was. Dat was die derde keeper. Ja. Dat was Vermeer eerste keeper. Ik weet niet eens meer wie de tweede was. Hij was derde keeper. Ja, je had nooit het idee dat deze jongen dat Oranje zou gaan halen. Je ziet wat zijn stap naar Ajax kan doen. Ook met het gevoel van trainers. Maar het is onduidelijk of hij daar blijft staan.
Ja, de vraag is natuurlijk een beetje, wat willen ze daar op die goal? Het toont ook aan dat we geen absolute nummer 1 hebben in dit land. Hè? Dat is ook een beetje wel wat het aantoont.
Dat is het ook, dat is het ook. Ja, want veel landen hebben natuurlijk gewoon 1 of 2 topkeepers. En
maar zie Courtois in deze wedstrijd.
Ja, fantastisch natuurlijk. Fantastische keeper. Maar ook in Duitsland, hè, Ter Stegen hebben ze daar, maar ze hebben ook Neuer. Ze kunnen nogal meer goede keepers daar opstellen. Maar je kunt er wel van uitgaan dat eigenlijk alle landen van de wereld op dit moment weten, dit is de man die straks gaat keepen. En bij ons is dat onduidelijk. Ik denk dat dat wel een puntje is waar we eerder knopen door hadden kunnen hakken. Want we hebben ook niet te maken met een blessuregolf of zo. Hè. Deze keepers zijn allemaal fit. Er is 1 keeper die heeft gezegd, zoek het maar uit. Daar hebben we het eerder over gehad. Maar iedereen is fit. En toch weten we niet precies wie nou de beste keeper is voor het...
Maar zou jij het weten dan, wie de beste keeper is voor dit Oranje? Want ook nu, deze wedstrijd tegen de Belgen, zie ik een aantal keren ook pas weer op zijn lijn blijven staan. Dat ik denk, hier moet je eruit komen. Hè? Een paar vlak voor het einde ook een situatie dat die bal wordt ingebracht. Die kan je gewoon pakken. Dan moet je eruit komen als keeper om rust te brengen.
Ja, kijk, tegen Polen had hij geen redding. Hij had nu een fantastische redding.
Ja.
Tegen die bal, met die bal van Onana. Maar daarna, ja, hij heeft het volgens mij verder prima gedaan. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, Sillis had het misschien in deze interlands ook prima gedaan. Hij heeft het in die interlands daarvoor ook uitstekend gedaan. Dus ik zou het normaal vinden als Sillis ze keept. Maar je kunt rustig bedenken, waarom zou hij dan niet een van deze twee interlands hebben gekeept? Het is toch een beetje raar als je je keeper van je toernooi in de laatste twee interlands helemaal niet laat keepen. En dan straks tegen Pasveer zegt, ja, we doen het niet. Dus ik denk dat Pasveer wel een goede stap richting het WK heeft gezet. Maar ik vind het ook het een beetje mazzel dat hij nu die kans heeft gehad. Want het had niet noodzakelijk geweest, toch, als Sillissen gewoon fit is.
Ja. Ik zag tegen Polen, De Jong viel uit, Memphis viel uit. Nu zag ik Berghuis na een half uurtje in die wedstrijd naar de kant. Ja, shocker met zo'n blik, het gaat even niet meer. Toen zag ik Schreuder na een shot op de tribune zitten. Die was de wedstrijd ook aan het kijken, Alfred Schreuder. Toen dacht ik, die zal niet zo gelukkig zijn, denk ik, met dit soort momenten.
Nou. Nou, hij was tegen Polen natuurlijk aan twijfel. Ja. Had het last van zijn rug. Ik weet niet exact wat hij nu had, of het weer zijn rug was. Maar ja, ze nemen natuurlijk ook geen risico's. Dus ik denk niet dat het voor Ajax een enorm probleem hoeft te zijn. Maar ja, dit toont wel aan. Ja, er komen nog een hele, we hebben het steeds over gehad, een hele reeks zware wedstrijden met voor Ajax spelers 4 wedstrijden in de Champions League. Maar ook voor spelers van PSV, Europa League, Feyenoord, Europa League. Ook de jongens uit in het buitenland. Ja, er gaan gewoon straks 4, 5 spelers kort voor zo'n WK een blessure oplopen. Waarvan je denkt, ja, moeten we die nou wel meenemen? En dan gaan de strepen doorheen. Dus ook als je nummer 25, 26, 27 nu bent, heb je echt nog wel kans om aan te sluiten. Niet dat je dan hoog in het vaandel of in de hiërarchie bij de trainer staat. Maar er gaan gewoon straks in deze zware reeks gaan spelers omvallen. Dat kan niet anders. Ja. En dat zie je nu al in deze interlands. Maar dat gaat in de Champions League natuurlijk ook gebeuren.
Want de positie achter Memphis wordt natuurlijk ook een interessante. Wie gaat die daarin meenemen? Hij heeft nu een aantal mensen daarvoor in geprobeerd. Jansen, maar dat hield niet heel erg over tegen de Belgen.
Nee, tegen Polen wel. Tegen België was het inderdaad minder. Maar is het Jansen of Brobby.
Ja.
Ik vond wel
Gakpo daar weer... De Jong kan ook nog, hè? Die is weer fit en speelt tegen Cambuur dit komend weekend.
Ja, lijkt mij de pinchhitter.
Ja.
Je hebt dan Weghorst nog, maar dat is eigenlijk niet de man voor de basis. Hij heeft wel heel veel warm gelopen. En nu we deze podcast opnemen, heeft hij ook een sprintje of 85 over het veld heen getrokken om nog wat werk te doen.
Hij weet dus wel dat de wedstrijd voorbij is, toch?
Ja, daar hoef je hem niet op te pakken, nee. of die extra inzet. Maar Gakpo, waar hij toch meer een 10 in ziet, dat vond ik wel goed naast Bergwijn, maar wel in de fase toen ze voorstonden. Hè. Dus dan kan je op de counter met snelheid spelen. Maar daar loopt het niet van over. Bergwijn is natuurlijk wel nummer 1. En hij gaat natuurlijk vanuit dat Memphis straks terug is. Maar ja, daarachter, die balvaste spitsen zijn toch vaak in een ander type wedstrijden. Maar ja, wat Jansen nu liet zien was niet dat je zegt, ja, daar gaan we meteen voor opstellen. Maar tegen de Polen deed hij dat wel goed.
Ja. En zou Van Dijk blij zijn met die goal die hij gemaakt heeft trouwens tegen de Belgen?
Ja, tegen het grote Belgische talent. Hè? Want Zeno de Bast, 18 jaar, die speelt nu 2 interlands. En dan hoor je natuurlijk van die Belgische journalisten en ook van de mensen die bij Anderlecht werken. Ja, hier komt hij, hè. Want jullie hadden met De Ligt, die hebben wij nu met de Bast. Maar tegen Wales liet hij zich kloppen in de lucht met een kopbal. En nu liet hij zich ook kloppen en een beetje wegzetten door Van Dijk. Maar ik vond Van Dijk wel echt geweldig spelen. Hij had een paar openingen en 1 bal op Taylor zo over de hele. Hij organiseert die verdediging. Hij speelt alsof hij, want in het begin van het seizoen leek het een beetje dat de stemming was van ja, is het niet een beetje over met hem, hè, toen het wat minder ging ook bij Liverpool. Maar hij speelde geweldig en die bal kopte die ook nog binnen. En we hebben natuurlijk niet de allerbeste aanvalslinie. Dus als je ook nog eens uit dode spelmomenten dit naar voren kan brengen. Met Van Dijk, ja, dan kan je wel zien dat we die bij het EK echt heel erg gemist hebben. Ik vond hem heel goed spelen.
Ik dacht daarbij ook wel, dit is ook wel de garantie voor Cody Gakpo ongeveer op een basisplek. Want als iemand die bal uit een hoekschop zo neer kan leggen of uit een vrije trap, dan is het Gakpo wel. En je ziet hoe vaak hij bij PSV doet.
Ja. Dit was een uitstekende corner. En ik vond in de fase daarvoor dat hij nog een beetje weifelend was. Hè? Ja. Balletje af en toe verliezen en dan raakte hij een beetje, hij leek wel een beetje gestrest. Maar ja, die corner, dat doet toch veel met zo'n speler. En daarna die ruimte die hij kreeg. Toen had hij daarna een paar fantastische acties. En speelde die eigenlijk uitstekend. En wat je zegt, ja, spelers die zo'n bal voor de goal kunnen krijgen. Er zijn natuurlijk veel profs die wel een goede corner kunnen nemen. En je bent ook afhankelijk van de jongens die hem inkoppen. Maar dat telt allemaal mee. Het zijn allemaal plusjes en minnetjes die Louis op het lijstje achter spelers zet. En dan kan Gakpo er toch weer één bij zetten.
Ja, plus, plus, min, min. Je weet hoe dat gaat met Louis natuurlijk.
Zo doen ze dat, ja. Ja.
Nou, dan zullen de komende dagen, want Van Gaal zit zometeen nog in het persmoment, zal het vast wel meer duidelijk worden of hij nieuwe keuzes heeft gemaakt of dat hij gaat toelichten wat hij gaat doen. Want het is inderdaad nog een dag of 53 tot het WK. Ja. Zullen wij dan maar gaan afsluiten met het historisch fragmentje?
Ja, het was Willem natuurlijk, maar dat was dus over...
Ging over wat anders.
Het historisch feitje.
Ik heb mij suf gezocht naar beelden uit 1979, maar kon het niet vinden van de interland van het Nederlands elftal in Rotterdam tegen België. Het was een oefenduel in 1979. Nederland won met 1-0 van Jan Poortvliet, door een doelpunt van Jan Poortvliet. Maar dat was ook gelijk de laatste interland van Willem van Hanegem. In de Kuip. Dus hij nam afscheid in de Kuip als international. En dat was vandaag op deze 26e september, precies toen, 1979, tegen België. Vond een mooi linkje.
Werd hij nog een keer teruggehaald, hè? Want hij heeft natuurlijk het WK laten lopen in 78, of niet meegedaan.
Ja. Het was zijn 52e en laatste interland. En Ben Wijnstekers, Michel Valken en Michel van der Korput debuteerden bij die interland. Maar het was de laatste van Willem vandaag, in 79.
Ja. Oké.
Ja, maar er is geen beeld van. Dus ik dacht, ja, dan doe ik het maar met zo'n fragment, hè?
Die Klaassen, die raakte geblesseerd. Dus kon Klaassen van de... kon die Bergwijn, Berghuis...
Ja, hoe die ook heet, maakt ook niet uit, joh. Ja. Ik was in mijn zoektocht kwam ik trouwens wel iets heel anders tegen, wat leuk, uit die tijd. Want toen dacht ik, ja, we hebben natuurlijk hier die reclames rondom die podcast tegenwoordig. Maar dit was toen een reclame.
Er is een nieuwe manier om uw kostbare platen stofvrij te maken. Misschien deed u het zo. Of zo. Er zijn zelfs mensen die het zo deden. Of was dit uw oplossing? Maar nu is het een National platenstofzuiger op batterijen. Borstelt het stof los, zuigt het op en kan uw platen niet beschadigen. De platenstofzuiger van National, als je liever muziek dan stof hoort.
En dat voor 49,50 in guldens toen nog. Ja.
Ik denk als je ze nu weer op de markt brengt, dat je er nog wat mee kan verdienen.
Ja, zeker.
Is,
ja.
Is helemaal in, hè?
Ja, retro. Precies. Ja. Ik kom dit tegen in mijn zoektocht, maar geen beelden van, geen fragment heel snel van die wedstrijd. Maar het was in ieder geval het historisch fragmentje van de dag.
Ik ben uit 73, dus ik kan hem ook niet herinneren.
Nee, nee. En deze reclame kan je ook niet meer herinneren natuurlijk. Hè?
Stond Jean-Marie Pfaff in de goal? Je hebt de opstelling niet natuurlijk.
Nee, ik heb de opstelling niet erbij. Nee, dat is opzoeken. Nou goed, het was in ieder geval in Rotterdam. Zover was duidelijk. Okay. Dit was de AD Voetbal Podcast voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. Dan met Sjoerd Mansour gaan we vooruitblikken. We gaan een beetje terugblikken op Oranje. Vooruitblikken op wat er allemaal gaat gebeuren in het voetbal. Genoeg te bespreken natuurlijk de komende dagen weer. Blessures, spelers die boos zijn, spelers die teleurgesteld zijn. Spelers die andere dingen hebben. Dus dat gaan we allemaal wel bespreken. Morgen in een nieuwe voetbalpodcast. Mikkels, dank voor vandaag. En tot later.
Oké.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.